Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De nieuwe ATD-890UV van Anytone is vanaf de week van 15 december leverbaar in Nederland. De ATD-890UV is de opvolger van de populaire ATD-878 portofoon, die gedurende langere tijd te koop was in meerdere varianten. Meest in het oog springende is dat het apparaat naast FM, DMR en APRS nu ook de mode NXDN aan boord heeft. NXDN is een professionele mode die sterk lijkt op DPMR en voor een flink deel ook op D-Star, hoewel de drie modes niet compatibel zijn. In Nederland is er volgens repeaterboek.com momenteel één multimode repeater die ook voor NXDN werkt en dat is PI1HGD in Den Haag. NXDN is echter ook beschikbaar op de meeste hotspots die voor digitale spraak te koop zijn. Dit is een eigen nieuwsbericht op basis van meerdere bronnen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft Starlink een concessie verleend voor het leveren van satellietcommunicatiediensten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De concessie is geldig voor een periode van 15 jaar. In juli 2024 gaf de RDI Starlink de opdracht om te stoppen met het leveren van satellietdienst in Caribisch Nederland, omdat het bedrijf geen geldige concessie had. Kort daarna diende Starlink een aanvraag in voor een concessie. Deze werd echter afgewezen door RDI, omdat het bedrijf niet aan alle eisen voldeed. Starlink diende in juli 2025 een nieuwe aanvraag in. Hierbij voldeed het bedrijf wel aan alle eisen, waardoor de RDI de concessie heeft verleend. De concessie stelt Starlink nu in staat om via haar satellietnetwerk internetdiensten te leveren aan particulieren en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De RDI en de Autoriteit Consumenten en Markt zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels en de kwaliteit van de geleverde diensten, zo staat op de website van RDI te lezen. Amateurs in de VS krijgen uitgebreider, niet gekanaliseerde toegang tot delen van de 60 meter band, dankzij een recent besluit van de FCC. Dit is conform de indeling voor 60 meter zoals die sinds de WRC van 2015 bijna overal ter wereld van toepassing is. De nieuwe toegang geldt voor houders van de General of Extra Class licentie die tot nu toe op secundaire basis 4 afzonderlijke kanalen mochten gebruiken. 5332, 5348, 5373 en 5405 kHz. In een besluit van 9 december bevestigde de FCC dat het gebruik van deze 4 bestaande kanalen door amateurs met een vermogen van 100 watt hiernaast ook van toepassing blijft. En stelde dat er geen interferentieproblemen waren met federale gebruikers van dezelfde frequentieallocaties. De FCC gaf aan dat in lijn met de internationale WRC 15 toewijzing aaneengesloten gebruik mag worden gemaakt tussen 5351,5 en 5366,5 met een beperkte bandbreedte van 2,8 kHz en een vermogen van maximaal 15 watt EIRP. Dat is grotendeels gelijk aan wat we ook in Nederland mogen. NASA biedt het publiek opnieuw de kans om virtueel rond de maan te vliegen door hun naam in te dienen voor een digitale instapkaart die meegaat aan boord van de Artemis 2. De namen worden opgeslagen op een SD-kaart in het Orion ruimtevaartuig wanneer 4 astronauten in 2026 de eerste bemande vlucht van het Artemis-programma uitvoeren. Jawel, dat is volgend jaar al. Aanmelden en meer informatie zijn te vinden via een link www.3.nasa.gov. Dus www.3 aan elkaar dan .nasa.gov /send your name with Artemis. SEND-IOUR-NAME-WITH-Artemis. Mobiele telefoonbedrijven in het Verenigd Koninkrijk die rechtstreeks diensten via satellieten willen aanbieden, moeten een licentiewijziging aanvragen bij Ofcom. De toezichthouder heeft de uitrol van satellieten voor het leveren van telefoongesprekken, sms'jes en internet in gebieden van het VK zonder mobiele dekking goedgekeurd. Deze wijziging brengt het Verenigd Koninkrijk in lijn met een aantal andere landen, waaronder de VS, waar rechtstreeks de diensten ook al door de Federal Communications Commissie zijn goedgekeurd. In het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste gebruikers de mobiele netwerkoperator O2 in samenwerking met Starlink en Vodafone in samenwerking met AST. Smartphonegebruikers hoeven zelf geen licentie aan te vragen. Dit bericht komt van amateurradionewsline.org. Het is niet zo erg bekend, maar het lanceren van een satelliet is niet zo duur als veel mensen denken. Natuurlijk een commerciële satelliet, of een CubeSat, die commerciële die lanceren, dat begint bij $200.000 en gaat tot miljoenen voor de lancering afhankelijk van een aantal omstandigheden. Maar er zijn manieren waarop dit goedkoper kan. Er bestaat bijvoorbeeld een soort rideshare programma waarbij je satelliet meelift op een lancering die sowieso gepland stond. Daarmee kun je je CubeSat al lanceren voor tussen de $30.000 en $90.000. Kan het nog goedkoper? Jazeker, het kan ook gratis. De NASA biedt een aantal lanceringen gratis aan. Je moet dan echter wel met een goed verhaal komen. De meeste hiervan gaan naar scholen en universiteiten, maar ook bedrijven zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Het bedrijf SpaceX zou voor bijvoorbeeld een klein groepje amateurs een haalbaar iets zijn. Lancering van een CubeSat van 1 unit groot tot maximaal 1 kilogram gewicht kan dan voor tussen de $5.000 en de $10.000. Dit voor een enkele reis richting ruimte. Zelf je satelliet maken is ook niet goedkoop. Het blijkt dat met wat aanpassingen een bestaande smartphone met een aantal modificaties een reële mogelijkheid kan zijn. De mishandelingen die een smartphone normaal te beurt vallen zijn in hoge mate te vergelijken met wat een satelliet bij een lancering en in een baan om de aarde moet doorstaan. Op de vraag, kan een gemiddelde verenigingsafdeling in Nederland een eigen satelliet lanceren, is het antwoord dus simpelweg ja. Amateur Radio in de International Space Station heeft een SSTV-evenement gehad tot en met 13 december. Het is helaas al voorbij, maar in plaats van beelden via het International Space Station te verzenden, werden de SSTV-beelden van dit evenement verzonden via de RS-38S-satelliet, ook bekend als Visaard Meteo. De beelden maken gebruik van de Robot 36 SSTV-modus en werden uitgezonden op 437825. De beelden werden op die manier dus verspreid van 4 tot en met 13 december. De RS-38S is een 3-unit grote CubeSat die mede is ontwikkeld door studenten in Rusland en hij werd gelanceerd in 2023. En dan het propagatiebericht, samengesteld op 13 december. Afgelopen week was er van alles te beleven. Verhoogde KP-indices, een hoge zonneflux, een X-klasse zonnevlam en coronal mass ejections. Ook gisteravond vrijdag zag ik nog een melding voor een verhoogde kans op aurora, CQ-pollicht, op onze breedtegraad via de bekende mailinglijst van de DX-robot van Allard PE1-NWL. Er waren de afgelopen dagen verschillende DX-mogelijkheden, maar dit was met name op de lagere banden. NOAA voorspelt voor de komende week dat de zonnevluxindex tussen de 130 en 140 zal liggen. De geomagnetische omstandigheden dit weekend echter worden verstoord door een snelle zonnewindstroom afkomstig uit een coronaal gat. De omstandigheden zouden tussen de 15e en de 20e kunnen kalmeren, voordat de KP-index in dat geval rond de 21e tot en met de 26e december een waarde van 5 bereikt. Met de condities moet je de komende week waarschijnlijk vooral van profiteren zodra de kans zich voordoet. Let wel, dit is een verwachting, geen voorspelling. Het apparaat van de week is deze week de legendarische SB220, SB221 van Heathkit. Het is een apparaat dat in Nederland alleen toegestaan is en was met een aanvullende vergunning voor 6 dB extra zendvermogen. De SB220 kwam in 1969 op de markt naast de SB200 die 1200 watt zendvermogen gaf. De SB220 was geschikt voor het volledige maximale zendvermogen van de hoogste machtigingsklasse in de Verenigde Staten van 2 kW. Niettemin werd het apparaat geleverd als bouwpakket en ik dacht daarnaast ook gebouwd. De introductieprijs van het apparaat was in 1969 $349,95. Tegen het eind van de productieperiode in 1983 moest het apparaat $649,95 opbrengen. Net als de SB200 moest de SB220 worden bijgewerkt toen de FCC commerciële lineaire versterkers verbood als die ook het gebruik op de 10 meter band toelieten. Dit vanwege wijdverbreid illegaal gebruik van dit soort versterkers op de nabijgelegen 11 meter band. Deze latere versterkers kregen nieuwe modelnummers. De SB201 en de SB221 vervingen respectievelijk SB200 en SB220. Het apparaat had ook in de VS een netspanning van 240 volt nodig. Dat was toen nog overwegend 120 volt. Een 120 volt aansluiting kon echter niet voldoende stroom leveren voor het volledige zendvermogen van het apparaat. In Nederland kwamen er in die tijd ook nog 110 volt netten voor. Ik weet niet hoe het daar toen zat. De eindbuizen waren een paar iMac 3-500Z glazen triodes, speciaal ontworpen voor een verbeterde lineaire werking in een geaarde roosterconfiguratie. Met een anodevermogen van 500 watt per buis en een grote koelventilator is de versterker conservatief gedimensioneerd. De voeding zat in de versterker ingebouwd. Het betrof een lijvig apparaat dat niettemin gemakkelijk op een bureau past. De SB220 bestrijkt de frequenties van 80 tot en met 10 meter dus. Het gebruik van de SB220 op de warkbanden die in 1979 beschikbaar kwamen is zonder aanpassingen niet altijd even betrouwbaar. De meters en bedieningselementen op het voorpaneel van de SB220 zijn overzichtelijk en in 3 rijen gerangschikt. Er is een modulatieschakelaar waarmee de anodespanning kan worden ingesteld. In de CW tune stand is de gelijkspanning 2,5 kV en in de SSB stand 3 kV. De CW tune stand kan tevens worden gebruikt voor SSB met een lage zendvermogen. Op het achterpaneel bevindt zich de luchtinlaat van de ventilator die de lucht over de 3-500Z eindbuizen blaast en uit de behuizing afvoert. De buizen bevinden zich niet in luchtstroomkanalen, zogenaamde chimneys. De grote ventilator is zodanig geplaatst dat hij ook lucht over de buisvoeten plaatst, waarbij de kritische gloeidraadpinnen, die zelf van een aanzienlijke hoeveelheid warmte afvoeren, extra worden gekoeld. In plaats van zekeringen gebruikt de versterker 2 stroomonderbrekers in de wisselstroomleiding die gereset kunnen worden door op de knop van de uitgeschakelde stroomonderbreker te drukken. Deze knoppen zijn bereikbaar vanaf het achterpaneel. Het bouwen van de kitversie van het apparaat ging zoals bij ieder apparaat van Heathkit. Als je de handleiding volgde, dan was het nagenoeg zeker dat het apparaat ook bij mensen zonder veel ervaring werkte. Uiteraard moest bij een apparaat als dit extra worden opgepast vanwege de hoge spanningen en stromen. Dit apparaat was echter te koop in een tijd dat de meeste amateurzendontvangers nog geheel uit buizen bestonden en dus altijd spanningen van 250 volt en hoger aan de binnenzijde hadden. Dit soort versterkers zijn gewoon ook uitgerust met een ALC-schakeling. Moderne versterkers hebben dit ook nog. Dit is een relatief eenvoudige voorziening die ervoor zorgt dat de versterker niet overstuurd raakt. Het zendvermogen veroorzaakt een variërende gelijkspanning die wordt teruggevoerd naar de transceiver. En hoe hoger de spanning, hoe meer het stuurvermogen wordt teruggeregeld. Ik noemde al dat de versterker in geaarde roosterschakeling stond. Dat is voor veel van dit soort versterkers een gebruikelijke configuratie. Je kunt de versterker ook maken in geaarde kathodeschakeling. Theoretisch kan geaarde anodeschakeling ook, maar dat zie je om een aantal redenen niet zo vaak. Geaarde kathode, zoals bijvoorbeeld bij de QQE0640 buizen voor VHF gebruikelijk was, heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. De QQE0640 met een anode dissipatie van 40 watt is voor een lager zendvermogen, maar het is in dit opzicht een goed voorbeeld. Het voordeel is dat de versterking bij geaarde kathode veel hoger is, maar dat levert ook een minder goede stabiliteit op. Dit is op VHF sterker dan op de korte golf, maar ook op HF moesten dergelijke versterkers vaak geneutrodiniseerd worden. Dat betekende dat een kleine capaciteit werd toegevoegd om oscillatie te voorkomen. Bij een QQR0640, een dubbele tetrode buis en een glazen behuizing die wel een beetje op een omgekeerde sjempot lijkt, was er om die reden een kleine tegenkoppeling tussen de twee buishelften naar beide anode aansluitingen aan de bovenkant geplaatst, zichtbaar als twee kleine draadjes met een hoek van 90 graden erin. Het probleem met de instabiliteit werd nog wat vergroot doordat dit soort versterkers in die tijd met een afgestemde kring in de anode werkten. In tegenstelling tot de huidige versterkers met gewoonlijk alleen een low-pass filter zijn die dus heel smalbandig. De instabiliteit werd ook veroorzaakt doordat buizen in deze configuratie een veel hogere versterking hebben. Buizen in geaarde kathodeschakeling hebben een hoge ingangsimpedantie, waardoor het stuurvermogen in spanning omhoog moet worden getransporteerd. Geaarde roosterspanning had hier een paar grote voordelen. Doordat het rooster geaard was, vond nauwelijks terugkoppeling in de buis plaats, wat bij het alternatief een van de redenen was voor de hiervoor genoemde instabiliteit. Bij geaarde roosterschakeling is de ingangsimpedantie vaak redelijk in de buurt van de 50 ohm, wat ook een voordeel is. En hoewel aan de uitgang toch een afgestemde kring gebruikt wordt, is de stabiliteit dus een heel stuk groter. Overigens, de consequentie van dit soort afgestemde kringen in apparaten is dat er voor gebruik getuned moet worden. Dat was bij alle apparaten in deze periode zo. Verder versterkt een buis of transistor in geaarde roosters, CQ geaarde basis bij transistoren, veel minder. Behalve dat die mindere versterking ook positief op de stabiliteit en de neiging om te oscilleren uitwerkt, is dit bij een versterker die gewoonlijk met een apparaat dat 100 watt kan leveren wordt aangestuurd ook een veel logischer keuze. Bij de buisapparaten uit die tijd moest je gewoonlijk plate, load en drive aanpassen, dus drie regelaars op de transceiver. Drive was een stelsel van afgestemde kringen die zowel in de stuurtrappen als in de ontvanger meeliep met de frequenties. Plate en load was niet veel anders dan een antenne tuner met een klein impedantiebereik voor de betreffende band. Plate en load en ook drive hoorde je op een dummy load af te stemmen, waarbij je de uitgang dan afstemde op de impedantie van de dummy load. Bij gebruik van een versterker deed je dat ook nog een keer voor de versterker, in dat geval alleen voor de draaiknoppen plate en load, maar ook een bandschakelaar op het apparaat die diende in de juiste positie te staan. Ook dat moest op een dummy load. Beschikte je daarnaast over een antenne tuner, dan moest die ook nog worden afgestemd. Dit laatste kon alleen op de gebruikte antenne, maar diende met zo weinig mogelijk zendvermogen te gebeuren. Automatische tuners waren er in die tijd voor de amateurmarkt volgens mij niet. Met de komst van de transistoreindtrappen behoorde dit tuner tot het verleden, behouden ze een paar uitzonderingen en behalve het gebruik van antennetuners. Het verhaal over de SB220 is grotendeels een eigen tekst, waarbij ik goed gekeken heb naar een publicatie van Bob Eckweiler, AF6 Charlie uit 2013. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io. Binnenkort in de Daily Minutes Wokka Wokka webshop. De meest onmodieus uitziende aluminium hoedjes. Of je nu voor Jan met de korte achternaam wilt lopen, of je bent oprecht bang dat aliens zonder zo'n hoedje met mes en vork een paar van je hersenen zullen eten, de Wokka Wokka aluminium hoedjes kunnen je hierbij helpen. Nergens vind je zulke effectieve aluminium hoedjes als in de Wokka Wokka webshop.